Goedenavond, gemeente. Een hartelijk welkom aan de kerkradioluisteraars en aan de luisteraars die via Kerkomroep nu of later deze dienst beluisteren. Ook een hartelijk welkom aan dominee Bart Schone, die deze dienst van Goede Vrijdag zal leiden. En welkom ook aan Cor Verbree, die vanavond het orgel bespeelt, en Jan van de Kruk, die de techniek verzorgt. Deze dienst is ook weer op afstand, zonder gemeente in de kerk. De andere diensten van de Paaskring zullen ook weer via de kerkradio of kerkomroep worden uitgezonden en kunt u dus meebeleven. De volgende dienst is zaterdag 11 april en deze begint om 20:30. Een uurtje later dan vanavond. We hopen dat u zich in deze dienst verbonden voelt met elkaar. Door mee te luisteren, mee te zingen, mee te gedenken en mee te bidden. En wens ik u namens de kerkenraad een goede en gezegende dienst toe.
Wij worden stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goede Vrijdag. Dit jaar vieren we Goede Vrijdag in een tijd waarin het kwade ons overkomt. Maar laten we vooral in het oog houden dat juist met Goede Vrijdag en Pasen ons inderdaad het goede overkomt. Laten we oog houden voor het verlossend werk van Christus. Laten we bedenken dat Jezus de dood heeft overwonnen. Zo vieren we Goede Vrijdag en Pasen. Wij gaan luisteren naar het orgel en we kunnen meezingen lied 556 en dan stel ik voor vers 1 en 5. Lied 556, 1 en 5, alles wat over ons geschreven is. Laten wij bidden. Heer Jezus, onze Heer en Heiland. Wij loven en prijzen U in deze tijd waarin wij Uw leven, lijden en sterven gedenken. Onder ons bent U geboren en heeft het leven van een mens geleefd. U bent de mensen aan de zelfkant van de samenleving nabij geweest. U heeft hen uitgenodigd aan uw tafel. Zieken hebt u genezen, hongerigen gevoed en stervenden doen opstaan. U heeft het lijden op u genomen om de mensen nabij te zijn. Onze schuld heeft u gedragen. En u hebt ons verzoend met God. U bent de weg naar het kruis gegaan. U heeft het leven doen overwinnen. En daarom loven en prijzen wij u. Uit alle windstreken, talen en culturen heeft u mensen bij elkaar gebracht in uw gemeente. Zij dienen u met hun gaven en de rijkdom van hun geloofsbeleving. Dank u dat wij vandaag op deze manier, gescheiden van elkaar, maar toch verbonden met elkaar, dat wij vandaag zo bij elkaar mogen zijn. En zegen onze dienst, deze dienst. Vergeef ons waar wij aan u en aan elkaar schuldig geworden zijn. Geef ons een nieuw hart dat van uw liefde getuigt. Heer, met uw Heilige Geest, kom nu in ons midden en zegen deze dienst. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, vanavond lezen wij over het lijden en het sterven van Jezus. Telkens kleine stukjes die gelezen worden. En daarna overdenken wij dat. En ouderling Anita Zuidema zal de Bijbelgedeeltes lezen.
Matteüs 27, vers 27 tot 31. De soldaten van Pilatus de prefect namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: "Gegroet, koning van de Joden." En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.
Vanavond bevinden wij ons in Jeruzalem en wij staan met elkaar rondom het kruis. Gemeente van Christus, wij kijken vanavond wie er zoal bij het kruis van Jezus staan. Wel, de eerste die we tegenkomen, dat zijn de Romeinse soldaten. Het is bekend dat de Romeinen het de Joden erg moeilijk maakten in de dagen van Jezus. En misschien vond het Joodse volk het nog niet eens het ergste dat ze veel belasting moesten betalen. Maar soms werden ze ook in het godsdienstige leven door de Romeinen gekrenkt. En nu is Jezus daar het slachtoffer van. Matteüs vertelt dat Jezus gegezeld wordt door de soldaten en daarna bespot. Nu moeten we bedenken dat die geeseling en die bespotting van Jezus nog maar uiterst sober beschreven wordt door Marcus. We weten uit andere geschriften uit die tijd dat er werkelijk sprake was van een barbaarse, een onmenselijke behandeling voor de ter dood veroordeelde. En ook Jezus wordt ongetwijfeld door deze Romeinse soldaten op zeer brute wijze behandeld. Misschien krijgen we heel even een wat menselijker beeld van de soldaten als ze op een gegeven ogenblik iemand uit het publiek halen en hem de opdracht geven om de dwarsbalk van Jezus kruis te dragen. Maar laten we ons niet vergissen. Het is beslist niet uit menslievendheid dat de soldaten Jezus verlossen van de dwarsbalk. Nee, als gevolg van de barbaarse geeselingen en mishandelingen is Jezus kennelijk niet meer in staat om het kruishout te dragen. En de soldaten zouden het jammer vinden als deze veroordeelde al zou bezwijken voordat het schouwspel van de kruisiging zou beginnen. Nee, deze Romeinse soldaten zijn bepaald geen zachtzinnige heren. Wij gaan weer kijken in het liedboek, lied 547, vers 1, 2 en 6, met de boom des levens. Lied 547, 1, 2 en 6.
Verder bij vers 32. Bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Cyrene, die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar, door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: Dit is Jezus, de koning van de Joden.
We kijken naar de man die het kruis moest dragen. Wat betreft deze man die het kruis moest dragen, Matthäus vertelt ons dat zijn naam Simon is en hij komt uit Cyrene. De evangelist Marcus noemt zelfs de namen van de zoons van deze Simon. Klaarblijkelijk waren deze mensen bekend bij de lezers van het evangelie. Er wordt namelijk gedacht dat deze Simon, juist omdat hij het kruis moest dragen, later lid geworden is van de christelijke gemeente. Over deze man is verder niet veel te vertellen. Ik zou hoogstens nog kunnen wijzen op de woorden van Jezus. Jezus die eens gezegd heeft: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Deze Simon van Cyrene, die deed dat, weliswaar gedwongen door de Romeinen.
Lees verder bij vers 38. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch die man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen. Dan zullen we hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpte hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.
De mensen bespotte Jezus. Ook de kruisiging van Jezus wordt door Matthäus heel sober beschreven. Maar ja, de tijdgenoten van Matthäus die wisten zelf wel hoe gruwelijk deze straf was. Want een kruisiging was immers een veel voorkomende gebeurtenis in de bezette gebieden van het Romeinse Rijk. Deze afschuwelijke vorm van doodstraf reserveerden de Romeinen vooral voor weggelopen slaven en opstandelingen. Als Jezus eenmaal aan het kruis is gehangen, dan volgt een afschuwelijke dieptepunt in het lijdensverhaal. Daar, hangend aan het kruis, wordt Jezus niet beklaagd. Nee, hij wordt bespot. Zelfs in deze verschrikkelijke omstandigheden is Jezus nog voorwerp van spot en hoon. En de evangelist vertelt dat de aanvallen van 3 kanten komen. In de eerste plaats zijn daar voorbijgangers. Voorbijgangers spraken lastertaal tegen Jezus. Meewarig schudden ze hun hoofd en ze roepen: je hebt toch gezegd dat je de afgebroken tempel weer in 3 dagen kunt opbouwen? Nou, als je dat kunt, red dan ook jezelf van het kruis. Kom toch van dat kruis af. Dan vraag ik me af, zijn dit toevallige voorbijgangers? Want weet u, aangezien er tijdens de ondervraging van Jezus door de leden van het Sanhedrin ook gesproken is over de woorden van Jezus betreffende het afbreken en het weer opbouwen van de tempel, mag verondersteld worden dat er hier niet zomaar van toevallige voorbijgangers sprake is. Zij waren er kennelijk ook bij toen Jezus ondervraagd werd door het Sanhedrin, door de overpriesters. En nu bespotten ze in ieder geval Jezus. Ze drijven nu de spot met zijn wonderkracht. En dan vraag ik me ook af, waren deze voorbijgangers misschien ook aanwezig toen Jezus op Palmpasen door de mensen enthousiast als koning werd begroet? De tweede groep spotters bestaat uit de overpriesters. Nee, zij zullen Jezus niet iets toeroepen. Zij bespotten Jezus onder elkaar. Samen met de schriftgeleerden. Heel sarcastisch spreken zij. Hij wilde toch de redder van mensen zijn? Hij kan zichzelf niet eens redden. Hij wilde de Messias zijn. Wie heeft er ooit van een gekruisigde Messias gehoord? Hij wilde als Messias de koning van Israël zijn. Hij is niet eens in staat om van het kruis af te komen. En op Gods hulp mag hij kennelijk in het geheel ook niet rekenen. Ten slotte wordt Jezus ook beschimpt en bespot door de beide mannen die tegelijk met hem gekruisigd zijn. Zij ondergaan hetzelfde afschuwelijke lot, maar ze zijn geen werkelijke bondgenoten. En zo zien we dat Jezus tot op het laatste moment van zijn leven op aarde onbegrepen blijft door de mensen om hem heen. In volstrekte eenzaamheid lijdt hij aan het kruis. Zoals de evangelist Matthäus de bespotting heel sober, heel eenvoudig heeft beschreven, zo wordt ook het sterven van Jezus uiterst sumier beschreven. Wij gaan naar muziek luisteren. Het lied Het Ruw Houten Kruis. Anita zal nu verder lezen, vers 45 tot 50. Dan zal ouderling André van der Mout de paaskaarsen doven. Dan zijn we weer even stil. En dan leest Anita weer verder.
Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld, die een spons pakte en in de zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: hij was werkelijk Gods zoon. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus.
Lied 590, de versen 1, 2 en 3. Nu valt de nacht, het is volbracht. Lied 590. We kunnen ons verbazen over een reactie op het sterven van Jezus, die wel van onverwachte zijde komt. Als de spotters zwijgen, dan neemt een Romeinse hoofdman, centurio, het woord. Een Romeinse centurio, waarschijnlijk de aanvoerder van het executiepeloton. Hij heeft het hele drama van dichtbij kunnen volgen en is onder de indruk gekomen van de wijze waarop Jezus stierf. Deze Romeinse militair komt tot een wonderlijke uitspraak. Hij zei namelijk: waarlijk, deze mens was een zoon van God. Hij noemt Jezus een zoon van God. Nou, ik denk niet dat we te snel moeten zeggen dat deze Romein alles wel begrepen heeft. Hij zegt niet dat Jezus de zoon van God is. We moeten het niet mooier maken dan het is. In de Griekse-Romeinse wereld werden allerlei bijzondere mensen aangeduid als godenzonen. Wel, deze Romein is in ieder geval van mening dat hij getuige is geweest van het lijden en sterven van een bijzonder mens. Hij is een heiden en doet zijn werk zoals het hem bevolen is. Maar hij spot niet en raakt uiteindelijk zelfs onder de indruk van de wijze waarop Jezus stierf. Hij wel en zoveel anderen niet. Wij gaan weer luisteren naar muziek, Als ik in gedachten sta.
Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten.
Mensen rondom het kruis. Zo stonden wij vanavond even bij het kruis. Met wie voelt u zich verwant? Met wie kunt u zich enigszins vereenzelvigen? Met de soldaten? Simon, de kruisdrager? De fariseeën, de schriftgeleerden? Die toevallige voorbijgangers? Of de Romeinse centurion? Ja, we kunnen niet zeggen dat we ons nu verwant voelen met de discipelen, want die komen in het hele verhaal niet meer voor. Jezus' leerlingen hebben hem allemaal in de steek gelaten. Eén heeft hem zelfs verraden en een ander heeft tot 3 keer toegezegd dat hij hem niet kende. Maar de vraag blijft, hoe staan wij aan het kruis? Hoe staan wij aan het kruis van Jezus? Komt u met uw moraal? Kom ik met mijn vroomheid? Kom jij met je ideaal? En gebruiken we onze moraal, onze vroomheid of ons ideaal om onszelf te redden uit onze nood en onze schuld voor God? Kunnen wij mensen onszelf dan van onze schuld bevrijden bij God? Nee, gemeente. En daarom spreken we over Goede Vrijdag. Want Jezus stierf voor ons op Golgotha. Dat betekent, wij worden door zijn dood gered. Het kruis is een geweldig mooi symbool. Het kruis zegt ons dat wij onszelf nooit uit eigen kracht aan onze ellende kunnen ontworstelen. Hoe graag we dat ook zouden willen proberen. Wij steken in de schuld die wij niet betalen kunnen. Maar Jezus heeft voor ons betaald. Ik, u, wij zijn ter dood veroordeeld voor de rechtbank van God. Maar Jezus gaat op onze plaats staan en neemt onze schuld op zich. Wij moesten het volmaakte offer brengen, maar wij kunnen het niet. Hij heeft het voor ons gebracht. Wij zijn in de macht van de vijand en kunnen onszelf niet bevrijden. Hij heeft ons aan de macht van de vijand ontrukt. Ja, gemeente, het is volbracht. Jezus heeft het voor ons volbracht. En het kruis leert mij en u, het kruis leert ons van genade. En genade alleen te leven. Laten wij bidden. Heere God, hier staan wij voor u, met niets in onze handen. Mensen in een wereld waar haat en tweedracht, onrecht, ziekte en menselijk verdriet is. Heer, bevrijd ons ervan door de kracht van de liefde, die sterker is dan de dood. Omwille van hem die een mens van liefde was. En die voor ons allen, om ons allen, een man van smarten werd. Jezus, uw Zoon, ons levenslicht. Vandaag en alle dagen. Amen. Wij zingen nog één keer lied 704, vers 1. Dank, dank nu allen God. Ontvang Gods zegen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Tot besluit zal mevrouw van der Vorm nog een gebed uitspreken.
Gebed is het lied 416 uit het liedboek van de kerken. Ga met God, want Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, want Hij zal met je zijn. Ga met God, want Hij zal met je zijn, bij gevaar. In bange tijden over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God, want Hij zal met je zijn. Ga met God, want Hij zal met je zijn. In zijn liefde je bewaren. In de dood je leven sparen. Ga met God, want Hij zal met je zijn. Ga met God, want Hij zal met je zijn. Tot wij weer elkaar ontmoeten. In zijn naam elkaar begroeten. Ga met God. Want Hij zal met je zijn. Amen.
En voor de mensen thuis, fijn dat u met ons verbonden was. En graag tot morgenavond 8:30.